straks het landelijk nieuws. Maar eerst ander belangrijk nieuws. 5050 Tolbert is gekozen tot de gezelligste en grootste broekenzaak van Noord-Nederland. Tot en met 8 keer XL. En altijd de voordeligste prijs. Dat is nou 5050 Tolbert. Want dat past iedereen.
Dit is het nieuws van RTV Zulte. De streekomroep van het Noorderveld en Westerkwartier.
Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De gemeente Katwijk maakt zich op voor een mogelijke confrontatie vanavond tussen pro-Palestina-demonstranten en een groep inwoners die daar willen demonstreren. Honderden inwoners hebben afgelopen week geprotesteerd tegen pro-Palestijnse betogers in de buurt van een kerk waar de viering van de Israëlische onafhankelijkheidsdag aan de gang was. 2 inwoners van Katwijk zouden de demonstratie tegen de mogelijke pro-Palestijnse betogers hebben aangekondigd vanavond. De gemeente heeft gevraagd om de rust te bewaren, meldt Omroep West. Het dodental van de storm in St. Louis is opgelopen tot 5, meldt de burgemeester van de Amerikaanse stad in de staat Missouri. Er is een onbekend aantal gewonden, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Volgens de burgemeester is er een avondklok van kracht voor de getroffen gebieden om inwoners te beschermen en plunderingen te voorkomen. De storm begon om 1:00 gistermiddag en ging gepaard met harde windstoten. Vlak daarna zaten meer dan 100.000 huishoudens in St. Louis zonder stroom. Het is nog onduidelijk hoe lang de werkzaamheden aan de kapotte rioolbuis in Deventer nog gaan duren. Ongeveer 9000 bewoners van de wijk Kolmsgaten-Zuid en Kloosterlanden in Overijsselse Plaats is gisteravond gevraagd om zo min mogelijk water door de afvoeren te spoelen. De rioolbuis ging kapot bij bouwwerkzaamheden en er dreigt vervuild water in sloten en vijvers terecht te komen. De gemeente Deventer heeft bewoners in het gebied gevraagd om zo weinig mogelijk water door de wc af te voeren en voorlopig niet te douchen. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid overweegt om mee te doen aan een tv-show waarin immigranten een aantal uitdagingen moeten aangaan om het Amerikaanse staatsburgerschap te verkrijgen. Het idee voor het programma komt van een Canadese producent die al ervaring heeft met het produceren van de reality-shows. In de verklaring heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bevestigd dat de serie wordt beoordeeld, maar dat er nog geen definitief besluit is genomen. Het weer, ook vandaag flink wat zon, maar vooral langs de westkust ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 15 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N50 Zwolle Emmeloord. In beide richtingen bij Kampen heb je 5 minuten vertraging. De N359 Leeuwarden richting Lemmer tussen Sondel en de aansluiting met de A6 2 kilometer. En ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Van stijlvol tot praktisch, modern of rustiek. Jan Nijko is echt uniek. De grootste in tegels en sanitair. Dat maakt Jan Nijko zo populair. Kom kijken en kiezen in de tegelparadijs. De keuze is reuze en voor de scherpste prijs. Ja, bij Jan Nijko is er huis ter veen. Daar slaat echt iedereen.
Of je nu Gronings of Drents spreekt.
Of je nu Gronings of Drents spreekt.
Bij RTV Zulte voel je je thuis.
Bij RTV Zulte voel je je thuis.
RTV Zulte.
L'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as.
piano sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a, elle a. Ce je ne sais quoi. Que l'autre n'en pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a. 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 Elle a, elle a.
Goedemorgen en hartelijk welkom bij het programma Politiek op zaterdag van deze zaterdag 17 mei 2025. En welkom hier bij RTV Zulte. Als gast in de studio begroeten wij vanmorgen wethouder Harry Stomphorst van de partij Sterk Westerkwartier. We praten met hem onder meer over de actie van de gemeente om de gewraakte betonblokken op de doorgaande weg in Nuis en Niebert weg te halen.
Tot 12 uur is dit Politiek op zaterdag met Koos Bijlsma en Bert Vlonk. RTV Zulte.
Welkom luisteraars, welkom in de studio, Harry Stomphorst.
Dank u wel.
Wethouder voor Sterk Westerkwartier. En woonachtig in Maarn.
Dat klopt.
Dus het was niet zo heel lastig om het hier te zoeken, om het hier te vinden.
Nee, ik zei al, met de blinddoek op kan ik niet vinden. Ja.
Even al wel eerst over die betonblokken, want dat speelt natuurlijk toch enorm.
Die zijn hoog volgens mij.
Die zijn deze week weggehaald. En daar... Daar werd eigenlijk toch al veel langer over geklaagd. Ik geloof dat ze er 2 jaar hebben gestaan. En waarom komt de gemeente nu in actie en niet eerder?
Nou, we hebben vanaf het begin afgesproken ook met een aantal mensen van de Plaatselijk Belang en de Verkeerscommissie daar, dat we een proefopstelling zouden doen. Nou, dit was een proefopstelling.
En tijdelijk dus?
Een tijdelijk. Een proefopstelling houdt op zich al in dat het tijdelijk is. En dan kijk je, wat doet het dan? Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de reacties? Dat hebben we eigenlijk gedaan. En we komen eigenlijk tot de conclusie van, dit is niet de manier om dit probleem op te lossen, kennelijk. En dan, daar is te veel weerstand tegen. En daar zijn te veel bezwaren van mensen tegen. Dus ja, dan moet je knopen tellen en kijk een andere maatregel. Ja,
maar als je leek bent, dan denk je, die grote blokken op de weg, dat moet je gewoon niet doen. Snapt u dat mensen dat kunnen denken?
Dat kunnen mensen natuurlijk denken. Je moet natuurlijk wel realiseren dat die dingen er niet voor niks staan. Er is nu iemand, zo heb ik ook wel eens gelezen, die achter zijn bureau bedenkt van, laten we eens een paar blokken neerzetten. Nee, er is nadrukkelijk gekomen uit de vraag, omdat daar gewoon veel te hard wordt gereden. Echt veel te hard. En dat een hele gevaarlijke situatie oplevert als mensen hun uiterlijk uitkomen. Er wonen natuurlijk heel veel mensen. Voor kinderen, er is een school. Er wordt gewoon, en dat wordt ook ondersteund door metingen, maar dat is ook het gevoel bij de inwoners, echt gewoon veel te hard gereden. En dat is gewoon menselijk gedrag. En ja, dat probeer je te beïnvloeden. Hè. Je probeert mensen aan te zetten van, joh, gedraag je even normaal als je in een dorpje rijdt. Maar goed, kennelijk is dat niet iedereen gegeven. En zijn de gemiddelde snelheden die daar gemeten worden echt soms belachelijk hoog.
Gaan ze nu naar een andere plek, die betonblokken?
Nou, die gaan voorlopig eerst naar de opslag.
Kijk.
En kijk, als wij, als we weer mogelijkheden hebben om die betonblokken te gebruiken, dan zullen we dat doen. Die zijn ook voor andere doeleinden. Die zijn niet alleen maar voor de veiligheid van het verkeer. Maar die worden ook voor andere doeleinden gebruikt, uiteraard.
En die klachten werden een beetje extra groot toen er eind vorig jaar een dodelijk ongeval plaatsvond. En er werd ook wel eens één op één verband gelegd tussen dat ongeval en die blokken. Hoe hebt u dat beleefd?
Nou, dat is natuurlijk, laat ik het vooropstellen dat het altijd heel vervelend is als dit soort dingen gebeuren. Vooral voor de mensen die het overkomt en de nabestaanden uiteraard. Dus dat vinden we ook heel vervelend dat het gebeurt. Maar er is volgens mij niet een directe relatie, en dat weten ook mensen in het dorp wel, tussen de blokken en het overlijden. Dus in die zin moet je daar ook wat genuanceerd
kijken. En dat incident is ook niet van invloed geweest op dit besluit?
Nee, dat is niet van invloed geweest op dit besluit. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat mensen wel gaan denken van, goh, ja, dat heeft wel veel invloed. Dus dat kan het aantal meldingen of aantal reacties wat wij krijgen wel beïnvloeden. Dat geloof ik direct wel, ja.
Wat gaat u nu doen om die snelheid een beetje in toom te houden op die plek?
Nou, wat we in ieder geval gaan doen is de bebording verbeteren. He, we gaan dingen op de weg maken, zeg maar, die 50 kilometer aanduiding geven. We gaan de bebording verbeteren, dat mensen echt weten van, je komt nu in een bebouwde kom. En we willen gewoon de controles intensiveren in overleg met de politie. Het is wel zo, dat voorbehoud moet ik echt nadrukkelijk maken. Kijk, wij gaan op zich niet over de politiecontroles. Daar gaat de politie zelf over. Wij kunnen in overleg met de politie kunnen we controles op bepaalde trajecten intensiveren. En dan gaan we daar een vriendelijk overleg met hun. En dat gebeurt dan ook. En dan kunnen we bepaalde trajecten afspreken waar ze extra controleren. Bijvoorbeeld ook op de Eesterweg in Doesum gedaan. Nou ja, goed, dat helpt dan wel. Kijk, mensen, de mensen van plaatselijk belang, die zien het liefst trajectcontroles of flitspalen. Nou, wij zouden ook flitspalen wel toejuichen. Maar goed, ja, de situatie is gewoon dat justitie daar toestemming voor moet geven. En dat ze daar niet gul mee zijn, laat ik het zo zeggen.
En waarom is dat?
Nou ja, dat heeft te maken met een aantal factoren. Ik zit niet bij justitie, dus ik weet het niet precies. Maar het heeft met een aantal factoren te maken. Onder andere met hoe is de weg ingericht enzovoort. Dus dat heeft echt met een aantal dingen te maken waardoor justitie zegt van, nou, dat kunnen we een keer een flex flitsen misschien. Hè? Die aanvraag hebben we ook nog bij de provincie liggen. Want dat zijn ook wel effectieve dingen. Hè? Een trajectcontrole is gewoon heel lastig. Omdat je ook met afslagen zit. En je zit met allerlei andere dingen. En ook weer de weginrichting. Dus trajectcontrole is eigenlijk onbespreekbaar. Nou, flex flitsen, daar zijn we nog druk mee in gesprek met de provincie. Om te kijken of we die daar kunnen plaatsen. Maar een flex flitsen, ja, het woord zegt het al.
Flex flitsen?
Een flex flitsen.
Kijk.
Ja, die heeft ook in Sebaldeburen gestaan bij de brug, zeg maar. Daar zijn ook wel eens ongevallen gebeurd. En er wordt ook structureel veel te hard gereden op die weg. Nou ja, daar hebben we flexflitsers. En die staan daar tijdelijk, een paar maanden. En dan gaan ze weer naar de volgende locatie. En dan hoop je dat mensen hun gedrag daarop gaan aanpassen. Maar laat ik het zo zeggen, met alle hulpmiddelen die tegenwoordig in de auto zitten, ben ik daar niet heel optimistisch over.
Maar wat zijn de black spots eigenlijk op verkeersgebieden in het Westkwartier?
Nou, het zijn natuurlijk vooral die doorgaande wegen. Hè. Als je praat over Sebaldeburen, waar eigenlijk structureel te hard wordt gereden. Noordwijk is natuurlijk een plaats, Kornhorn. Dat soort plaatsen die echt aan de grotere...
Een beetje doorgaande provinciale.
Ja, die wegen wat echt doorgaande wegen zijn. Kijk, en wat Nuis-Niebert natuurlijk ook heeft, is dat er ook heel veel vrachtverkeer langskomt. Naar de Klaver. En dat is prima. Die chauffeurs moeten gewoon hun rust hebben. Dat is ook allemaal prima. Maar ja, dat belast de weg wel extra, zeg maar. En ook het gevoel van inwoners, zeg maar.
Ja. We praten zo meteen even door. Eerst even muziek.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei... Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en leef. Alsof het je laatste dag is. Wat je kan. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef. Pak alles wat je kan en ga.
En dat is muziek. En we praten door met Harry Stompas, de wethouder. Nou, die heeft allerlei dingen in portefeuille. Is er een onderdeel van uw portefeuille waar uw voorkeur naar uitgaat, meneer Stompas?
Nou ja, kijk, het is altijd een beetje risicovol om dat te zeggen. Maar natuurlijk, sport en sportvastgoed, dat is wel... ik ben gepassioneerd sporter zelf. Dus ja, dan heb je daar wel wat mee.
En ook politieman.
Ook dat, ja. Ook dat, zeker. Dus ook handhaving zit bij mij wel...
En verkeer.
En verkeer, ja, dus dat zit allemaal wel...
Had u als vroeger bij de politie ook met verkeer te maken?
Nou ja, natuurlijk. Als ik ben begonnen, zeg maar, bij de dienst, zeg maar, die nu de meldingen rijdt. En gewoon als straatagent, zeg maar. En dan, dan heb je uiteraard met verkeer te maken. Ja. Dan heb je ook wat te maken met mensen die zich niet gedragen met verkeersongevallen, met dodelijk afloop enzovoort. Dus ja, dan heb je wel wat meegemaakt in die jaren.
En dat is iets wat u in uw bagage hebt, wat in uw voordeel is nu?
Ja, nou ja, zeker, dat denk ik wel. Ik denk wel dat je daar je voordeel mee kunt doen. Je kunt dingen toch ook wat anders bekijken soms.
Hoe anders is het als je komt als politieagent of als je komt als verantwoordelijk bestuurder?
Ja, het is, in beide gevallen moet je soms, moet je soms streng zijn. Hè?
Je gezag doet gelden.
Nee, ik zal niet zeggen dat je gezag moet doen gelden. Maar ja, het is, als wethouder moet je ook heel vaak nee zeggen. En moet je ook soms zeggen van ja, de plannen die jullie hebben zijn leuk. Maar ja, helaas kunnen we dat niet realiseren. We kijken daar altijd wel goed naar en met een bereidwillige houding uiteraard. Maar bij de politie moet je soms wel eens boete uitdelen als mensen... zich misdragen op de weg. En helaas gebeurt dat nog steeds. En veel te veel.
En u deed dat lachend?
Dat hangt er een beetje vanaf. Maar in principe, als mensen zich misdragen... Hè, dus echt horkerig verkeersgedrag vertonen... dan had ik daar weinig moeite mee.
Had u geen medelijden?
Nee. Nee, zeker niet.
En nu hebt u handhaving in portefeuille?
Klopt.
Dat lijkt daar een beetje op, hè?
Nou ja, het is wel in de vet een broertje of zusje.
Geef u toch ook boetes?
We kunnen boetebesluiten uitvaardigen, last onder dwangsom opleggen. Maar goed, uiteindelijk gaat daar, en dat was vroeger bij de politie natuurlijk ook zo, dan gaat uiteindelijk een rechter natuurlijk nog een oordeel over vellen of ons oordeel terecht is, ja of nee. Dus wij kunnen daar wel, kijk, als wij gedwongen worden om te handhaven of een handhavingsverzoek krijgen, of soms zelf handhaven, ja, dan krijg je een soort procedure. En dan krijg je een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. En dan kun je als gemeente soms in posities komen dat je mensen een last onder dwangsom moet leggen.
Hoe vaak gebeurt dat? Daar heb ik geen idee van.
Dat gebeurt wel vrij regelmatig, kan ik u vertellen. Ja. Ja.
En wordt de gemeente daar financieel beter van?
Nee, daar wordt de gemeente helemaal niet financieel beter van.
Hoe kan dat dan?
Ja, omdat er gewoon, als je kijkt naar de juridische kosten die daarmee gemoeid zijn, die zijn vele malen de bedragen die. Maar kijk, wat ik al zei, kijk, wij willen liever niet met dit soort maatregelen handhaven. Wij willen gewoon eigenlijk met onze inwoners gewoon tot een redelijke oplossing komen. Alleen, ja, in sommige gevallen lukt dat gewoon niet. Hè? Kijk, we kijken altijd eerst als mensen iets hebben van, hadden we dit kunnen legaliseren, zeg maar aan de voorkant. Als mensen netjes een vergunning hadden aangevraagd, hadden we dat dan kunnen legaliseren. Nou, als het antwoord daarop ja is, dan doen we dat alsnog. En is het antwoord nee, ja, dan moeten de dingen of afgebroken worden.
Dat
gebeurt wel, ja.
Is toch maar een paar procent.
Ja, dat is een heel klein aantal. Ja. Dus we proberen echt altijd, kijk, we zijn er niet op uit om tegen onze eigen inwoners te procederen. Hè. Dan moet het al echt behoorlijk uit de hand zijn gelopen, zeg maar, als we dat gaan doen.
Maar stel, ik ben burger. Ik denk, nou, ik weet niet zeker of ik hiervoor vergunning krijg. Weet je wat, ik probeer het alvast.
Ja.
En dan zie ik wel wat schipstand.
Niet heel handig. Nee, niet heel handig. Want dan krijg je de situatie stel dat wij een handhavingsverzoek krijgen, dat wij daarop gaan handhaven. En u een briefje sturen van, goh, en dan komt u bij ons, en ik misschien wel bij mij, van, goh,
ja,
als ik dat nou van tevoren had aangevraagd, had ik dan wel een vergunning kunnen krijgen? Nou, als het antwoord daarop ja is, dan krijgt u van ons alsnog de vergunning. Dan zeggen we wel, nou, het is niet heel handig gespeeld, meneer Bijlsma, maar u krijgt alsnog de vergunning.
Dan krijgt nog geen dwangsom.
Dan krijgt u nog geen dwangsom, nee. Maar stel dat het zo is dat u ver buiten de grenzen die toelaatbaar zijn iets gedaan heeft. Ja, dan hebben we een probleem met elkaar.
Oeh.
Dan moet u dat probleem oplossen en dan...
Dan ben ik
aan
de beurt.
Als u dat niet oplost, nou, dan bent u aan de beurt. Ja, zo is het ook weer.
Is dat een leuke portefeuille, handhaving?
Ja, het is wel leuk, maar... op zich is het wel leuk omdat je daar gewoon ook met mensen kunt overleggen. Hoe gaan dingen, hoe lopen dingen, hoe kunnen we dingen samen oplossen. Hè? Want dat is vaak, kijk, we proberen altijd te kijken vanuit het positieve. Kunnen we samen een oplossing vinden. Maar soms kom je ook ongewild in conflicten terecht tussen buren bijvoorbeeld. Ja, en dat vind ik wel vervelend voor alle partijen. Hè? Laten we dat ook voorop stellen, want... Ja, je woont ergens en hoop je gewoon met plezier ergens te kunnen wonen. Zonder al te veel problemen. En als je dan met de buren of met je buurt heel veel problemen krijgt. Ja, dat vind ik wel heel jammer. Ja, vooral voor het woongenot.
Ja, heel concreet weten we natuurlijk van Oostwold. Daar is een hooglopende burenruzie.
Klopt.
Daar heeft de gemeente, ik denk op een niet zo handige manier, grond verkocht aan een pad aan een van de bewoners. En die heeft daar... Heeft de boel afgesloten.
Mm-hmm.
En daar bent u druk mee bezig om dat op te lossen.
Klopt.
Wat is de stand van zaken?
Nou, de stand van zaken is dat wij een last onder dwangsom hebben opgelegd. En die is eigenlijk, die termijnen zijn eigenlijk...
Aan de bewoner die afsluiting heeft gerealiseerd.
Dat klopt. En die last onder dwangsom is eigenlijk verlopen. Nou, en dan moet je een nieuw besluit nemen eigenlijk als college. En dan wordt het dat hebben we nu gedaan, een last onder bestuursdwang. En nou ja, dan kom je in iets ander juridisch traject terecht. En nogmaals, wij schreven altijd... En
maar dat zijn een beetje lastige termen. Wat betekent dat concreet dan?
Ja, een last onder dwangsom, dat betekent eigenlijk dat je de mensen sommeert om hem eigenlijk te doen wat jij wilt.
Ja, en dat doen ze niet, begrijp ik.
Dat gebeurt niet. Nou, dan kun je een boete verbeuren, zeg maar. En daarna krijg je een last onder bestuurswang. Dat heeft een iets ander juridisch kader, zeg maar. Een iets zwaarder juridisch kader.
Maar wanneer moet het betaald worden?
Nou, er moet gewoon, als de last onder dwangsom is verbeurd, is verklaard. Dus de termijnen zijn verlopen. Hè. Er worden altijd termijnen gesteld.
Ja.
Er wordt eerst altijd een waarschuwing gegeven. Hè. Van, goh, wij zijn van plan dat te gaan doen. Nou, stel dat die termijn is verlopen, dan krijg je de last onder dwangsom, zeg maar. Dan ga je in fases die boete verbeuren, zeg maar. En nou ja, als dat allemaal afgelopen is, dan moet je als college weer een nieuw besluit gaan nemen.
Maar dat snapt zo iemand, die stapt meestal naar de rechter, toch?
Dat kan, ja, dat is een optie. Ja.
En dan is daar wachten wat er gebeurt.
Ja, en je hebt natuurlijk bij ons hebben de commissie bezwaar en beroep. Hè. Daar kan iemand sowieso altijd bezwaar en beroep aantekenen tegen besluiten van de gemeente. Nou, die oordelen daar dan over, zeg maar. En die kunnen zeggen van, heeft de gemeente dat terecht gedaan? Heeft de gemeente dat onterecht gedaan? Nou, stel dat die zegt van, de gemeente heeft het onterecht gedaan, maar die moet dit en dat nog aanpassen. Nou, dan moeten we dat doen. En stel dat het zegt van, het is terecht. Ja, dan kunnen wij gewoon doorgaan met onze maatregelen eigenlijk. Maar nogmaals, het is echt een ultiem middel. We zijn niet op aarde als gemeente om dit soort dingen te doen. Maar soms word je in een bepaalde positie gedwongen door dingen die gebeuren.
Even terug naar Oostwold. Daar zijn mensen die vinden dat het heel lang duurt.
Ja.
Dat vindt u vast ook?
Dat vind ik ook, ja.
Hoe lang gaat het nog duren?
Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Kijk, als je in een juridisch traject terechtkomt, dan weet je nooit precies waar het einde van dat juridisch traject is. Hè? Want er staan allerlei beroeps- en bezwaarmogelijkheden open. En dat kan, daar kun je niet dingen zomaar organiseren of regelen.
Nee. Nou is er een belangrijke coalitiefractie, dat is de ChristenUnie. Die is erg ongeduldig. Hebben ze volgens mij alweer een jaar geleden gezegd.
Ja.
En die zijn ook van plan om een beetje met de vuist op tafel te slaan.
Ja.
Wordt u dan zenuwachtig?
Daar word ik niet zenuwachtig van. Want kijk, wat het natuurlijk gewoon is, ik snap dat ze ongeduldig zijn, hè, dat ben ik ook. Alleen, het is even de vraag, wat doe je met dat ongeduld? En soms moet je ook gewoon dingen accepteren zoals ze zijn. Hè? En we hebben in Nederland gewoon juridische procedures afgesproken met elkaar. Ja, en daar moeten we ons gewoon aan houden.
Dus het kan niet anders, zegt u eigenlijk?
Nee, wij doen het maximaal mogelijke. En uiteraard, we hebben altijd naast het juridisch traject heb ik ook nog een minderlijk traject lopen. Hè? Dus als mensen bij ons komen en zeggen van, goh, we willen alsnog samen naar een oplossing kijken.
En daar was u ook op uit, toch?
Was ik absoluut op
uit. Op een minderlijk traject.
Ja, maar daar ben ik altijd op uit.
Om eruit te komen.
Ja, wij zijn er altijd op uit om problemen aan de voorkant op te lossen. Zonder dat we.
En aan wie ligt dat dan dat het niet lukt?
Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat wordt met dat ligt altijd aan partijen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar het is altijd een samenspel van een aantal partijen die daar een rol in spelen natuurlijk. Dus dan kun je heel moeilijk zeggen aan wie dat dan precies ligt.
En dan denken die mensen die daar wonen en die al misschien inmiddels al ruim een jaar of misschien al langer niet bij hun huis kunnen komen op een normale, ordentelijke manier. Mm-hmm. Die denken die gemeente gaat erover, die regelt dat. En dan blijkt dat de gemeente daarin onmachtig is. Zeg ik dat goed?
Nou, dat zegt u niet goed. De gemeente is niet onmachtig. Alleen de gemeente die is niet bij macht om dat alle minuten te doen. Dus we lopen de procedure.
Uiteindelijk komt het goed.
Nou ja, uiteindelijk zal daar een rechter gaan bepalen waar de gemeente, of de gemeente goed heeft gehandeld, ja of nee. Hè? Dat is natuurlijk het ultieme. Uiteindelijk komen dit soort zaken vaak toch voor een rechtbank. En dan gaat de gemeente kijken of heeft de gemeente daar goed in gehandeld. Nou ja, en als wij goed hebben gehandeld, dan zullen wij ons gelijk halen. En hebben wij niet goed gehandeld, ja, dan zal de wederpartij daar gelijk in
gaan. Maar we wonen in Nederland. Vroeg of laat moet daar toch een oplossing voor komen.
Ja, dat dacht ik ook. En je zou het iedereen toewensen dat die oplossing er is. Want er is volgens mij niks minder. Kijk, als ik naar huis toe ga, dan woon ik in een prettige omgeving met fijne buren. En dat wens ik iedereen toe. Hè? We hebben er niks aan als we elkaar in de haren zitten eigenlijk in Nederland. Dat vind ik heel vervelend voor mensen sowieso. Hè? Dat je dit soort procedures met elkaar aan moet. Want dan gun je gewoon niemand. Dus in die zin vind ik het heel vervelend.
En moet de gemeente zichzelf ook wat verwijten dat die dat pad hebben verkocht?
Nou ja, kijk, wij kijken natuurlijk ook altijd kritisch naar ons eigen optreden. Hè? Laten we dat ook voorop stellen. Je moet nooit denken van, nou, we hebben altijd gelijk. Je moet altijd kritisch kijken naar je eigen optreden. Dat hebben we ook geëvalueerd. We hebben ook een relaas gemaakt van feiten die wij zo hebben ervaren, zeg maar. Nou ja, en daar kun je wat van vinden. En daar zal in het ultieme geval de rechter iets van gaan vinden.
U vindt er niks van?
Ja, ik vind daar wel wat van. Maar
het gaat over een collega zeker, portefeuille van een collega
ik,
of niet?
Ik ga er verder niks over zeggen hier, nee. Maar kijk, wij zijn een procedure gestart in de verwachting en dat de procedure kansrijk is voor ons.
Ja, we gaan zo weer verder en dan kijken wat voor onderwerp we dan weer bij de kop pakken. Muziek.
Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Avec toi, je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps.
En dat is de muziek. En dat is het voordeel als je zo'n wethouder hebt die over allerlei onderwerpen gaat. Dan kun je het ook over allerlei onderwerpen hebben.
Zeker.
En meneer Stamper, u hebt vluchtelingen in de portefeuille.
Klopt.
Hoe druk hebt u daarmee?
Nou, wij vangen 410 Oekraïners op in onze gemeente.
Maar daar gaat u toch niet over? Of heb ik het fout?
Ja, daar ga ik wel over. Ja, ik ga over.
Dat is sinds kort zeker?
Vluchtelingen, nee hoor. Ik heb de portefeuille vluchtelingen en Oekraïners. En vluchtelingen, dan moet u denken aan echte asielzoekers. Ja. Zeg maar. Nou, daar hebben we eigenlijk op dit moment geen opvang voor in de gemeente. Wel voor de Oekraïners. Wij vangen 410 Oekraïners op verschillende locaties. Onder andere in Marum, Zuidhorn, in Midwolde en in Sebaldeburen. Eigenlijk op die vier locaties. En nou, ik mag wel zeggen, ik ben er ook wel trots op dat dat zo goed gaat. Hè? Want onze mensen die daar zitten, die begeleiden die mensen allemaal. Nou, mensen werken veel. Nou, en als je dan soms bij werkgevers komt, dan hoor je van ja, als ik geen Oekraïners had, dan kon ik het ook al wel sluiten. Want dan.
Dat is heel mooi.
Dan denk ik van oké, dan hebben we. Ja, dat is wel mooi. Maar aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat dat tijdelijke locaties zijn. En de verwachting ook wel is dat niet alle Oekraïners terug zullen gaan, zeg maar, ooit. Dus dat is wel een vraagstuk waar we nu mee bezig zijn. En waar we echt ook naar aan het kijken zijn van hoe gaan we dat dan organiseren de komende
jaren. Maar dat hangt toch van hoe lang die oorlog duurt. En ja, volgens mij weet niemand dat.
Nee, dat weet niemand. Dus daarom houden we er ook rekening mee dat het langduriger wordt. Kijk, en die opvang is natuurlijk allemaal gebaseerd op tijdelijke opvang. In Marum bijvoorbeeld zitten ze in de oude school van onze kinderen. De springplank, zeg maar, vroeger.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk gebouwd als school. En niet als woonunits. Het gaat er prima hoor. Dus mensen kunnen allemaal op een goede manier verblijven.
En
maar
je hoort ook van omwonenden geen bezwaar.
Nee, dat gaat echt hartstikke.
Want ik heb het idee dat als het gaat om opvang van Oekraïners, dat daar heel groot draagvlak voor is onder de bevolking.
Ja, dat merk je ook. En zeker, er is heel groot draagvlak. Er zijn eigenlijk nauwelijks incidenten. Dus wat dat betreft dan gaat dat eigenlijk heel erg goed. En we hebben de omgeving daar ook altijd heel goed bij betrokken. Althans hebben we ons best voor gedaan, zeg maar. Informatiebijeenkomsten en ook mensen die daar gewoon als vrijwilliger hun dingen doen. En dat vinden we hartstikke leuk. En ik ben ook trots op de mensen die het werk doen. Die allemaal dag en nacht met dat soort dingen bezig zijn.
Dat lukt ook om daar voldoende personeel voor te vinden.
Daar hebben we hele goede mensen voor. Ook hele betrokken mensen. Dat vind ik ook mooi. Ja. Mensen echt met hart voor de zaak, zouden we zeggen. Hè? Heel betrokken zijn bij dat vraagstuk. En die mensen gewoon op een hele prettige en leuke manier helpen. En dat hebben we ook altijd gezegd. Je moet mensen ook rust, reinheid en regelmaat bieden. Nou, dat proberen we ze te bieden. Ook een schone omgeving. Dan kun je mensen ook op een goede manier opvangen. Ja.
Hoe kijkt u er tegenaan dat er draagvlak is voor de opvang van Oekraïners? Maar zodra je iets met asielzoekers wil als gemeente, dan zijn er rapen gaar.
Ja, dat klopt.
Hoe beleeft u dat?
Nou ja, ik denk dat... wij hebben zelf natuurlijk die ervaring ook wel. Hè. Wij hebben in Midwolde ook noodopvang gehad van asielzoekers, zeg maar, tijdelijk. Dan merk je wel dat er andere sentimenten loskomen dan bij Oekraïne.
Is dat terecht?
Laat ik het zo zeggen, het zijn natuurlijk al andere groepen vluchtelingen. Hè, maar ik vind het niet terecht. Als je kijkt hoe wij hebben vluchtelingen opgevangen in Midwolde, dat is eigenlijk heel erg goed gegaan. Er zijn eigenlijk ook nauwelijks incidenten geweest. Het is echt op een prima manier verlopen. Dus wij kunnen het wel. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat we dat best zouden kunnen doen in de gemeente.
Dus dan komt het er eigenlijk op neer dat als er een plan is dat je zoiets een keer wil, tijdelijk.
Ja.
Het is bijna altijd tijdelijk.
Ja.
Maar dat er dan een soort koudwatervrees is bij de mensen.
Maar je merkt wel dat de sentimenten landelijk natuurlijk behoorlijk gewijzigd zijn. Hè?
Mensen kijken dan ook naar wat er in Ter Apel gebeurt.
Nou ja, kijk, mensen kijken naar wat er in Ter Apel gebeurt. Die kijken ook wat de regering doet. Hè, en wat de ministers doen. Nou, als je dan ziet wat de ministers allemaal voor maatregelen nemen. Ja, daar word je met elkaar natuurlijk ook als gemeentebestuurders. Word je daar niet echt vrolijk van. Hè, dan zie je dat de spreidingswet moet worden ingetrokken. Dat er geen voorrang meer is voor statushouders straks. Ja, jongens...
U bent geen fan van minister Faber?
Nou, nee, daar ben ik geen fan van, nee. Nee, zeker niet. Zeker niet, nee. Nee, want ik vind dat ze ons het werk heel erg lastig maakt in de gemeenten. Ja, want die sentimenten die je daar laat zien... Kijk, en ik snap best wel dat we bepaalde regering hebben gekozen... dat er bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Maar je moet wel oppassen met de sentimenten die je daarmee losmaakt. Hè, want wat je nu ziet, waar je ook iets wil doen... Ja, je hebt overal grote weerstand en groot verzet. Ja, en dat is mede...
Maar dat was toch ook al voor het tijdperk Faber, dat
klopt,
niet?
Maar dit is wel in heftigheid behoorlijk toegenomen, moet ik zeggen. Kijk, ik kan me herinneren...
Dus dan heeft zo'n minister toch een soort voorbeelden?
Nou ja, dat werkte. Zeker, dat is wel een, dat is wel een factor die daar een belangrijke rol in speelt, zeg maar. Hoe ga je met dingen om? En als je kijkt, wij hebben hier in Marum ooit ook een asielzoekerscentrum gehad. Hè? Nou, dat was ook wel wat weerstand tegen. Een grote gast, zeg maar. Er zijn best centra waar ook weerstand. Nou, Midwolde hebben we gehad, waar ook wel. Maar dat was allemaal nog in het redelijke, laat ik het zo zeggen. En wat je nu natuurlijk ziet bij de protesten, is dat het niet meer in het redelijke is. En dat je ook niet meer met mensen op een redelijke manier eigenlijk kunt
praten. Hoe kijkt u terug op die kwestie in Doezum? Dat de gemeente daar... tijdelijk, statushouders wilden huisvesten, 75 tot 100. Tot 100. En daar kwam ook behoorlijk verzet tegen.
Ja, dat klopt. Laat ik het zo zeggen, dat is niet mijn portefeuille. Dat is het portefeuille van mijn collega Hans Hazen. We hebben de totale portefeuille eigenlijk verdeeld in vluchtelingen en Oekraïneopvang. Dat doe ik dan. En Hans Hazen doet de statushouders, omdat het ook heel dicht bij de woningbouw ligt natuurlijk.
En statushouders... Zijn vluchtelingen. Dus
statushouders zijn voormalig vluchtelingen die een status hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Dat is eigenlijk een statushouder is in principe een Nederlander, zeg maar, die een woning recht heeft op een woning.
Ja.
En dan is een beetje de vraag hoe ga je dat dan organiseren? Nou, wat wij voor problemen natuurlijk hadden, maar goed, dat is volgens mij uit en tena besproken, is dat wij te weinig mensen konden plaatsen onder druk zijn gezet door de provincie en daar een oplossing voor hadden.
Ja.
En daar hebben we later van gezegd van, nou, dat was misschien achteraf moet je constateren dat daar geen draagvlak voor was.
En hoe moet dat nu verder? Want er is vervolgens gezegd van toen dat een streep ging door dat plan van we gaan ze spreiden over de hele gemeente. Nou, we zijn nu een paar weken verder. Wat is de stand van zaken?
Dat is nog steeds het idee. Ja, maar nogmaals, dat is niet mijn...
Dus die gesprekken zijn er niet begonnen?
Zeker. Elk gesprek wat je voert, ook in dorpen natuurlijk, heb je het daar wel even over. Hè, van hoe zit het nou? Kijk, we zijn allemaal dorpswethouder van een aantal dorpen. Heb je allemaal gesprekken, zeg maar. Dus in die gesprekken heb je het er ook wel over. Van, goh, hoe kijken jullie daarna? Wat zouden we samen kunnen doen? Hè? Je probeert ook draagvlak te creëren in dorpen. Maar nogmaals, dat is portfolio van Hans Hazen. Dus ik zit daar niet echt dagelijks bovenop. Maar dat is wel het idee, zeg maar, dat je met elkaar...
Maar u hebt er vertrouwen in dat jullie aan die opgave uiteindelijk zullen gaan voldoen.
Dat vertrouwen heb ik zeker, want ik weet ook gewoon dat we in het Westenkwartier dit kunnen. En alleen, goed, we moeten met elkaar kijken hoe we dat op een goede manier doen.
En terecht dat die provincie daar zo'n druk achter zet?
Nou, de provincie heeft ook gewoon een wettelijke taak. Dus kijk, ik vind daar wel wat van, hoor. Ik denk van ja, je hoeft het niet te doen. Je had de termijnen wat langer kunnen maken. Je had er best wel iets anders tegenaan kunnen kijken. Maar goed, wij moeten in het Westkwartier gewoon onze opgave voldoen. En dat moeten we met elkaar doen. En we zijn met 40 dorpen en dan moeten we de schouders eronder zetten. En dan moeten we gewoon, en wij kunnen het ook in het Westkwartier.
Het gaat echt gebeuren, zegt u.
Zeker weten, ja.
En als ik vraag hoe lang, hoeveel tijd?
Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Maar wij gaan onze verplichtingen voldoen.
Okay. Muziek.
Alain de baan die me vandaag. Alain de kustlijn op van toe. Alain van ouderwets gemaakt. Toch is het naast beter als toe. Les ging met zwicht haal naar een huizentouw. Door avond bruloft wie de maak. Ik heb liever een wedstrijd als zo'n springboksper. Het was aan de dook zo stief als een plan. Alwaar de pandemie van dak. Alwaar de kustlijn op van toe. Al even ouderwets gemak. Toch is het naakt beter als toe. Ik lag in Cyclus met een blinde duim. Het reden was gauw, gezel wat weer. Maar dan kwam Moeken met een leverworst. Dan heb ik onder dekens weer. Alwaar de pandemie van dag. Alwaar de kustlijn ook van toes. Al hebben ouderwets gemaakt. Toch is het naast beter als toes. Ik was op vakantie in Italië. Maar in het hotel nooit plakjes. Door kwam die vette macaroni weer. Die vloog er even naar het wereld. Al waren de pandemie van dag. Al waren de kustlijn op van toe. Al hebben ouderwets gemaakt. Toch is het naakt beter als toe. Toch is het naakt beter als toe. Toch is het naakt beter als toe.
En dat is muziek. En we praten door met wethouder Harry Stomphorst, onze gast van deze zaterdag in Politiek op zaterdag. U bent fan van sport. U sport zelf ook veel. Ik meen Zeker. Dat u elke ochtend gaat zwemmen, toch?
Ja, zwemmen en fietsen. Ja, dat soort dingen.
Wat er willen?
Ja, wat er willen. Prachtig zwembad. Ja.
Openlucht of wel?
Openlucht, ja, zeker.
Elke morgen?
Bijna elke morgen, ja. Als de werken toelaat, hè, zeggen we dan.
Met collega's of niet?
Nou, meestal met mijn vrouw, moet ik zeggen. Okay. Niet met collega's, nee. Nee, die wonen niet allemaal in Marum, dus die...
Die sportvoorzieningen, nee. Dat is wel aardig goed in het Westkwartier, toch?
Ja, ik vind dat we het fantastisch voor elkaar hebben. Ik was afgelopen woensdag was ik in Niekerk, bij de VV Niekerk, met de All-Stars voetbal. En ja, als je dan ziet hoe dat met elkaar omgaat en hoe mooi dat allemaal is. En hoe, ja, is echt fantastisch. Mooi, daar zit ook een zwembad bij, daar zit een sporthal bij, daar zitten mooie voetbalvelden, tennisbanen. Ja, echt voor zo'n dorp is dat gewoon fantastische voorziening. Ik vind het echt vind echt wel een goed voor.
En dan hebben ze toch zelf voor elkaar gebokst, of niet?
Zeker.
Het is niet zo dat de gemeente in alle opzichten...
Ja, de gemeente kan natuurlijk niet 15 sportparken in de gemeente allemaal... voor zijn rekening nemen. Dus we zijn nu ook met de slag bezig dat we zeggen van goh, de opstallen die jouw vereniging, als je een leuke kantine wil hebben, prima. Maar dat is wel jullie eigen verantwoordelijkheid. Daar willen we best over meedenken. Hè. Dat hebben we ook gezegd van ja, we moeten kijken van hoe we dat doen met elkaar. Want ik snap ook wel dat je als je verenigingsbestuurder bent, dat je dan, ik ben ook wel eens verenigingsbestuurder geweest, en dat je dan wat andere focus hebt. Dat je ook kijkt van hey, hoe is het op lange termijn het onderhoud nou eigenlijk geregeld. Dus daar willen we verenigingen zeker bij helpen, bij dat soort dingen.
Zijn die sportfaciliteiten die allemaal zo prachtig op orde zijn in het Westkwartier, is dat allemaal een beetje veilig? Want ja, er komt natuurlijk een ravijnjaar aan.
Zeker.
Miljoenen tekort volgend jaar. Hoe safe is het allemaal?
Nou ja, je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de geldstromen die binnenkomen. En als je kijkt wat beïnvloedbaar is, dan is dit wel beïnvloedbaar, zeg maar, door de gemeente. In tegenstelling tot heel veel andere posten. Hè. Als je kijkt, wij hebben een begroting van 220 miljoen ongeveer, zeg maar. En daarvan is maar een beperkt deel is beïnvloedbaar. Moet je denken aan 30 miljoen ongeveer, waar onder andere dit soort dingen invallen.
Beïnvloedbaar, dan bedoelt u dat je als gemeente daar invloed op uit kunt oefenen,
ja,
zelf?
Ja, directe invloed, hè, dat je kunt zeggen van nou, we stoppen er morgen mee. Hè, bij wijze van spreken. Nou ja, dat deel, zeg maar.
Maar hebben die sportfaciliteiten heb je allemaal in de benen gehouden, toch?
Nou. Ja, zeker. En ik zou bijna zeggen het laatste waar ik op wil bezuinigen, zeg maar. Want ik vind, is het gewoon voor de sociale samenhang in een dorp ontzettend belangrijk dat je daar gewoon kunt sporten. En mensen die bewegen is heel belangrijk. Hè. We worden allemaal zwaarder in...
Hebt u ook een portefeuille?
Heb ik ook een portefeuille gezondheid. Dus in het kader van gezondheid. En dat is niet toevallig dat ik die twee in portefeuille heb. Maar als je goede sportvoorzieningen hebt en mensen lekker sporten, dan zijn ze vaak ook gezonder. En als je gezond bent, heb je gewoon minder klachten, belast je de zorg minder. Hè, want de zorg loopt totaal vast. Dat is echt wat men nu al zegt tegen ons. Jongens, over een paar jaar is het gewoon, we hebben vergrijzing. De zorg loopt totaal...
Ja, dat moet opgelost worden door AI, heb ik het idee.
Ja, dat speelt daar ook een rol in. Maar wij moeten gewoon als inwoners gewoon gezonder gaan leven. En dat betekent dat we meer moeten bewegen. En ik vind het hartstikke leuk dat je heel veel initiatieven hebt hier in het Westerkwartier. Ik sprak van de week, John Knol nog. Die heeft hier een heel mooi groepje op vrijdagochtend op het veld. En we hebben daar een beweegparkje, zeg maar. Nou, dan heeft hij 20, 25 mensen die daar...
Dat heeft hij zelf geopend, volgens mij.
Dat heb ik zelf geopend. Daar ben ik, ja,
was erbij.
Daar was ik bij. Maar hij trekt die kar, zeg maar. Hij heeft daar 20, 25 mensen. Die mensen gaan lekker sporten met elkaar op vrijdagochtend. Die gaan een kopje koffie drinken. Dus ook de sociale cohesie is heel belangrijk. Je ziet allerlei fiets- en wandelgroepjes hier komen.
Oké. De sport is veilig. De dorpshuizen zijn veilig? Want dat vinden jullie ook belangrijk.
Dat vind ik ook heel belangrijk, zeker.
Wat blijft er dan over? Waar kun je wel over zijn?
Je moet gewoon heel kritisch kijken. Kijk, we houden, en dat is zo, als je kijkt in de begroting, we houden elk jaar wel geld over. Dus wat we gaan proberen is wat strakker in de wedstrijd te zitten als het gaat om begroten. Dus we gaan aan de voorkant proberen we wat strakker te begroten, zodat we aan de achterkant geen geld over.
Ja, u bedoelt, jullie hadden wel eens iets begroot en dan wordt het uiteindelijk niet uitgegeven.
Dat klopt. De onderscheiding.
Want u bent natuurlijk een financiële man, hè?
Ik heb u
meegemaakt als fractievoorzitter van de VVD. U was altijd scherp op de financiën.
Zeker. Nou, ik heb ook jarenlang in auditcommissie gezeten en zo.
Auditcommissie?
Auditcommissie, ja, de commissie die
dat
de financiën.
Zijn de rekenmeesters, toch?
Ja, nou, dat kun je het wel zoomen. Ja. Dus ik heb wel wat met financiën. Ik vind ook. Dus kijk, wij hebben gezegd als college ook, we gaan niet aan de voorkant gaan we bezuinigen als we aan de achterkant geld overhouden. Dat willen we vermijden. Hè? Want dat is ook heel ongeloofwaardig. Dus je wilt dat wil je niet. Hè? Dus je wil aan de voorkant strakker kijken van wat moeten we nou precies begroten. Weten we al wat we gaan uitgeven de komende tijd. Nou, die lijn die willen we volgen. En daarin hoop je dat je niet al te draconisch hoeft te bezuinigen.
Nou is die voorjaarsnota in Den Haag altijd een heel groot drama.
Klopt.
Hoe zit dat bij de gemeente? Wanneer komt dat ding?
Dat ding komt eraan. Die staat, ik denk ergens in juni meestal dat er...
Wat kunnen we verwachten?
Ja, dat is... Daar moet eerst de raad over geïnformeerd worden.
Oh?
En, ik ga je niet alle stukken openbaren, zeg maar. Ik ga wel een beetje kijken van... Ik wil wel
maar
zeggen,
moeten we vrezen als burgers?
Nee, je hoeft niet te vrezen als burger. Dat hoef je nooit, eigenlijk. Want ik vind niet dat je... Maar kijk, je moet wel rekening mee houden. Hè. Er zijn altijd een paar methoden, zeg maar, om je financiën op orde te brengen. Dus of minder uitgeven of meer binnenkrijgen. Nou ja, meer binnenkrijgen.
Daar was ik al bang voor. Maar dan komen we bij de OZB.
Nou ja, meer binnenkrijgen is een methode, zeg maar. Ja. Kijk, en wat
daar zit u aan te denken?
Nou, dat, ik denk helemaal nergens aan.
Hoger OZB, 10%?
Nee, daar zit ik niet aan te denken. Nee, nee, zeker niet.
4%? 5%?
Nee, we zijn, in principe is dat de laatste knop waar je wil draaien. He, dus, maar je moet wel gewoon goed indexeren. En wat we als gemeente afgelopen jaar iets te weinig hebben gedaan, is de hoogte van de indexatie volgen.
Ik vind het wel heel interessant, maar van de OZB gaan we eerst even naar de muziek.
Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn
als de zon schijnt.
Als de zon schijnt.
Als de zon schijnt.
En dat was de muziek. En van de muziek gaan we naar het laatste blok met Harry Stompos, de wethouder. En meneer Stompos, u hebt van alles gedaan, hè? U zat bij de politie, ik kan het niet allemaal bedenken, maar u hebt ook iets...
12 ambachten, 13 ongelukken, maar zo is het niet.
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik kan wel zeggen, je kunt altijd nog wethouder worden.
Ja, dat kan altijd nog, kennelijk.
Ja. Maar u hebt ook iets met pensioenen gedaan.
Ja, zeker.
En hoe zit het met uw eigen pensioen?
Daar zit het heel goed mee.
Komt dichterbij, heb ik het idee.
Ja, dat komt zeker dichterbij, ja. Absoluut.
Hoe oud bent u?
Ik ben nu 66, dus...
Jong nog.
Ja, jonge vent, ja.
En wat betekent dat?
70 is nieuwe 50, zeggen ze tegenwoordig.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Oh ja, precies. Ja.
Maar uw eigen pensioen. Betekent dit dat u bezig bent aan uw laatste periode als wethouder? Of dat kunnen we verwachten?
Dat weet je nooit in de politiek. Dat is altijd, altijd afwachten hoe de hazen lopen. Ja,
maar nou kunt u niet meer zeggen, het is een andere portefeuille. Dus ik vraag u gewoon, wat wilt u?
Nou, ik zou het wel leuk vinden om het nog een keer te doen.
Als wethouder?
Ja. Ik vind het erg leuk. Maar goed, je bent nogmaals afhankelijk van een aantal andere factoren die je niet zelf in de hand hebt.
Dus, en Bert Nedeveen stopt volgens mij, dus dan zeg ik financiën.
Nou, ja, dat mag je zeggen, maar ik nogmaals, het is een beetje een trapje en je begint onderaan de ladder en dan zeg je vanzelf van nou, ik wil het wel. En dan bepaalt de rest, uiteindelijk bepaalt je eigen partij, het aantal stemmen wat je had, de coalitievorming. Ja, daar zit een heel...
En nog een keer volle 4 jaar?
Zeker. Ik zou niet...
Plek op de lijst. Lijstversterk Westkwartier.
Dat kan, maar dat niet bovenaan. Nee, dat mag iemand anders doen.
Want u was lijsttrekker samen met Anneke Laan.
Ja, klopt hoor. Nee, maar Anneke die kan dat prima.
Dus, ja, die heeft zich ook kandidaat gesteld.
Ja, daarom.
En zij kan het worden?
Ja, voor mij betreft prima. Ja hoor.
Dus dat is oké? Okay?
Ja, ja, nee, die heeft goed gedaan, dus wat mij betreft prima.
Dan hebben we dat geregeld.
Even voor de goede orde, daar gaan de leden uiteindelijk over.
Hoeveel leden hebt u?
Nou, ik denk rond de 30 of zo.
Het is niet een hele grote club, hè?
Nee, we zijn geen hond, maar dat geldt voor de meeste politieke partijen.
Nou, heeft Anneke Laan hier een paar weken geleden gezeten en die haalde nog een beetje uit naar VZ Westerkwartier.
Ja.
Ook een lokale partij.
Ja, klopt.
En die had hier en daar wel een beetje kritiek. Die vond dat ze zich niet altijd houden aan afspraken en dat ze ook niet zo heel ruimhartig omgaan met vluchtelingen. Bijvoorbeeld uw eigen portefeuille. Heeft zij een punt?
Nou, ik kan er geen oordeel over geven. Kijk, dat is aan Anneke. Die zit namens de partij in de raad. Die mag daar van alles van vinden. Ik werk uitstekend samen met de mensen van VZ. En ook met de club. En dus ja, wat dat betreft ga
dus
ik...
Dus u zou zo weer opnieuw met VZ in een volgende college willen?
Oh ja hoor, ja, prima. Ja. Maar wij werken met alle partijen prima samen. Ook mensen uit de oppositie. Ik zeg altijd van, joh, als je wil dat ik langskom, nodig me gewoon uit. Dan praten we erover. Dus wat dat betreft, ik heb...
Dus geen kritische noot over VZ
dat is niet mijn rol, nee.
Niet uw rol, nee. Maar een rol is één ding.
Ja.
Maar u vindt ook wel vast wel wat.
Ja, maar ik werk prima samen, wat ik eigenlijk al zei. Ik werk uitstekend samen met de twee VZ-wethouders en ook met de VZ-fractie. Dus wat dat betreft heb ik daar geen problemen mee.
Want die zittende partijen, de ChristenUnie, VZ, Partij van de Arbeid, GroenLinks, die hebben niet echt... Nog een vierde of vijfde coalitiepartij nodig, hè? Nee. Is dat voor u niet een beetje een lastige positie?
Nee hoor, dat is helemaal niet lastig. Het is soms ook een kwestie van overwicht en wat breng je mee. En evenwicht. Ja, dus soms moet je kijken hoe kun je het beste een evenwicht hebben in een bepaalde samenstelling van mensen, zeg maar. En hoe stel je het beste elftal op, zeg maar. Ja. Dat is wat het is.
Uw ambitie is om weer om nog een keer een volgende wethouderschap aan te gaan. Hoe groot schat u die kans in? Of dat gaat lukken?
Dat zijn zulke gokjes. Nee hoor, dat doe ik niet. Nee, doet niet. Nee.
U houdt alles open?
Maar dat is in de politiek altijd zo. Hè. Dan moet je altijd zeggen nooit nooit. En het kan alle kanten op. Je weet nooit hoe het allemaal loopt.
En stel, hè, dat is gewoon even zomaar een theorie.
Mm-hmm.
U staat op de lijst, ergens onderaan. En u haalt zoveel voorkeurstemmen dat u gekozen wordt.
Ja.
En u wordt geen wethouder.
Mm-hmm.
Daarvoor komt Sterk Westkudie niet weer in aanmerking. Wat gaat u dan doen?
Nou, ik denk dat het niet heel handig is om als oud-wethouder in de raad te gaan zitten. Zo kijk ik er zelf naar.
Ja, maar dan moet je niet op de lijst gaan staan.
Ja, dat kan je ook vinden. Maar goed, dat...
Maar stel, ik hou van stel.
Ja, ja, ja.
Stel,
ja, snap ik.
U staat op de lijst. U krijgt heel veel voorkeurstemmen, dat is altijd leuk.
Ja.
Dan kun je eigen kiezers toch niet laten zien.
Nee, dat is ook waar. Hè? Dus dit is al een lastige exercitie, lastige afweging. Kijk, als je wethouder bent geweest en je moet iets gaan vinden van je eigen portefeuille, dat zou ik wel heel lastig vinden, zeg maar. Omdat je toch weet hoe dingen tot stand zijn gekomen en hoe dingen gaan. Dus dat zou ik wel heel lastig vinden. Maar ik ben het aan de andere kant ook wel met u eens dat je als mensen allemaal massaal op jou stemmen, dan is het ook wel ingewikkeld om het niet te doen. Dus dat is wel een lastige afweging, zeg maar. Maar mijn eerste instantie zeg ik van, ik ga niet weer terug de raad in. Dat is niet mijn bedoeling.
Oké, dankjewel. We gaan naar bed.
En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van Politiek op Zaterdag. We danken onze gast, wethouder Harry Stomphorst, voor de komst naar de studio en deelname aan het programma. En volgende week zijn we er weer. We wensen u een fijn weekend en graag tot volgende week.
De oliebollen van Noord-Nederland vind je bij Akkerman Oliebollen aan de Zonnelaan bij winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dagelijks vers en voor de liefhebbers unieke Dubai-bollen. Kom langs en proef het verschil.
Kom op!
Hey Karel, je hebt de tv is kapot.
Dat is zonde van de wedstrijd. Maar ik heb nu wel een reden voor die nieuwe 4K-televisie bij Flonktech.
Oh ja, die heeft Bert vorige week ook voor mij aan de muur gehangen.
Flonktech Zevenhuizen, voor levering van radio's, televisies
en huishoudelijke apparatuur met service op maat.
Hé hey Karel, waarom keken we vandaag dan niet bij jouw tv?
Bij mij thuis is mevrouw de baas.